moet zo ongeveer tijd zijn. En als het nog geen tijd is, dan is het misschien nog maar 1 minuut. Dus we kunnen alvast beginnen, denk ik. Iedereen hartelijk welkom. We willen vanavond zingen uit Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. En het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25. Wie is er die orgel speelt? Ik dacht dat er hier vele organisten waren, dus... Vijfentwintig, 2 en 4. Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, Gij die groot zijt van goede tierenheid en van geduld. Op de avond van deze dag komen wij tot U. En hoe kunnen we in alle dingen Uw geduld en langmoedigheid opmerken? U bent langmoedig over deze wereld, die in het boze ligt. U bent langmoedig over ons land en over ons volk, waar zoveel is dat niet naar uw wil is. U bent langmoedig over ons als gemeente, ja, over ons persoonlijk zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, geef dat wij het mogen zien als een wonder van u, dat uw goedheid iedere dag, iedere morgen nieuw is. Dat u ons gezondheid en kracht geeft tegenover zovelen die ziek zijn of die dit leven met het eeuwige hebben moeten verwisselen. En nu bidden we van u, Heere, daar het een bijzondere avond is, een avond waarin we bezig willen zijn met de dingen van uw woord, en bijzonder ook met het onderwijs wat een van uw knechten van eeuwen geleden in een van zijn werken aan ons geeft, of u vanuit uw woord ons wilt voorgaan en ons uw wegen wilt leren, opdat wij dieper en beter mogen verstaan hoe uw wegen gelegen zijn. Maar laat het niet alleen zo mogen zijn dat we met ons verstand meer inzicht ontvangen mogen, maar wil bijzonder ook het onderwijs van dit oude boek, wat toch telkens weer nieuw is, omdat het gedrenkt is in uw woord, wil het voor ons hart tot zegen doen zijn. En wanneer vanavond onze aandacht gericht zal worden op de enge poort, de enge poort waarvan in uw woord gezegd wordt dat wij dienen te strijden om die enge poort binnen te gaan, geef, Heere, dat door het woord van vanavond en door het onderricht van Bunyan onze gedachten en onze harten zo doordrongen worden van de ernst om te strijden, nu het nog mogelijk is in dit heden der genade, dat in ons leven zoeken, strijden en worstelen geboren wordt om die enge poort te vinden, ja, daardoor binnen te gaan. Wil u, Heere, daartoe genadig onder ons werken en ons die poort binnendrijven, binnentrekken, binnenlokken met de koorden van uw liefde. En geef dat het onderricht, wat ook vanavond onze aandacht vraagt, daartoe gebruikt mag worden. Geef dat er een woord mag zijn vanavond voor hoofd en voor hart. En wil u ons samen zijn zegenen. Help ons bij het voorgaan van de weg, bij het uitleggen van de dingen die in dit boek staan. En zegen ons tezamen, weer het kwade, het zondige van ons. En verzoen onze schuld, de schuld die zwaar is. De schuld die ons van u verwijdert, de schuld die ons de toorn van u waard maakt. We smeken dat. Om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Hebreeën 12, vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot de God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet ontvloden zijn, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij die niet ontvlieden, zo wij van ons van die afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de beide schriftlezingen, die alles te maken hebben met datgene wat vanavond onze aandacht zal vragen. We zullen dus onze behandeling van de christenreis verder gaan vanavond. En ik wil, voordat we aan het eigenlijke onderwerp toekomen, eerst nog even in een aantal zinnen herhalen wat we tot nu toe besproken hebben. We hebben allereerst gezien hoe christen uit de stad des verderfs vlucht op aanraden van een man die evangelist heet, in de richting van de enge poort. Al spoedig heeft hij twee metgezellen. De naam van de een is plooibaar en de naam van de ander is halsstarrig. Halsstarrig keert al heel spoedig terug wanneer hij ziet dat christen na zijn vermaning om terug te keren naar de stad des verderf niet wil luisteren. Plooibaar of gezeggelijk gaat een poos de weg mee. Een hele grote beproeving komt wanneer ze beide in het moeras moedeloosheid of de poel mistrouwen terechtkomen. Dan is het voor plooibaar moment aangebroken waarop hij terug moet keren. Hij wil op deze manier niet verder door een weg van beproevingen. Maar christen werkt zich door het moeras heen en wordt uiteindelijk door een man die helper genoemd wordt uit het moeras op de vaste grond gezet. En op dat ogenblik begint de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt, namelijk de dwaalweg naar de Sinaï. Zo zou ik het hoofdstuk van vanavond, het onderwerp wat we behandelen, willen noemen. De dwaalweg naar de Sinaï. Ik denk dat wij alle weten van de uitdrukking dat de weg naar de heuvel Golgotha langs de berg Sinaï leidt. De bedoeling van deze woorden is niet moeilijk te achterhalen. Ze willen zeggen dat wanneer wij Golgotha, de gekruisigde Christus, willen leren kennen, het nodig is dat wij overtuigd worden van onze zonde die door de wet die op de Sinaï eens werd gegeven. Vandaar dat elk kind van God in aanraking komt met de ontdekkende kracht van de heilige wet. Ieder kind van God, zo gezegd, komt langs de Sinaï. Dat gebeurt vanaf het moment dat hij zijn zonde en ellende oprecht leert kennen. Het is dan ook niet zo om naar de christenreis te gaan, dat christen pas met de wet van de Sinaï in aanraking komt in dit hoofdstuk, wanneer hij bevend staat voor de heuvel waaruit de bliksemschichten tevoorschijn komen. Al sinds het ogenblik dat hij door het lezen van het boek een last op zijn schouders voelde drukken, is de wet van God bezig geweest hem te overtuigen van zonde. Maar nu is het zo dat de ontdekkende werking van de wet meer omvat dan alleen maar het blootleggen van onze zonde en schuld. Wanneer wij bijvoorbeeld proberen ons leven voor God op te sieren door ons leven te verbeteren en goede werken te verrichten, dan laat juist de wet onder die omstandigheden zien dat deze weg afgesloten is. De wet heeft soms bijzondere taken in de weg van de ontdekking. Ze herinnert aan het feit dat de weg van de werken, van eigen plichten en krachten, een toegesloten weg is. Dat is dan ook de betekenis van deze episode uit de christenreis. De pelgrim slaat een dwaalweg in wanneer hij probeert door de werken van de wet van de last op zijn rug af te komen. Op die dwaalweg loopt hij vast aan de voet van de berg Sinaï. De vraag komt boven natuurlijk, hoe kwam christen eigenlijk zo ver om af te wijken van de weg naar de enge poort die evangelist hem toch zo duidelijk gewezen had? Het antwoord op deze vraag ligt vanzelfsprekend in die ontmoeting die hij gehad heeft, korte tijd nadat hij uit het moeras moedeloosheid gekomen is. Bunyan schrijft daarover: toen Christen eenzaam voortwandelde, bemerkte hij iemand in de verte die dwars over de vlakte op hem toekwam. Het trof juist zo dat zij elkaar ontmoetten waar hun wegen kruisten. De man die hem tegenkwam was een echte gentleman. Een heer, wereldwijze geheten. Hij woonde in de stad Vleeselijke Overlegging, een zeer grote plaats die gelegen was vlakbij de stad waaruit Christen afkomstig was. Deze man had al enig vermoeden wie Christen was, want het gerucht van zijn vertrek uit de stad des verderfs had zich ver in de omtrek verspreid. Het begon niet alleen in de stad waar hij gewoond had, maar ook in andere plaatsen het gesprek van de dag te worden. Toen de Heer wereldwijze daarom zag hoe moeizaam deze vreemdeling voortging en toen hij hem hoorde zuchten en kreunen, kreeg hij een vermoeden wie deze man was en knoopte een gesprek met Christen aan. Wel, beste man, zo vroeg hij, waar gaat ge toch heen met deze last op uw rug? Zeg dat wel, zuchtte Christen. Ik geloof dat niemand ooit een zwaarder last heeft getorst. En ge vraagt me waarheen? Ik zal het u zeggen, mijn heer. Ik ben op weg naar die enge poort daar ginds voor mij uit. Naar ik vernomen heb, zal mij daar een weg gewezen worden om mijn zware last kwijt te raken. De heer wereldwijze stelde daarop de vraag: hebt ge ook vrouw en kinderen? Jazeker, gaf Christen ten antwoord. Maar ik ben zo beladen met deze last dat ik mij daarover niet meer als vroeger kan verheugen. Het lijkt me toe alsof ik geen vrouw en kinderen heb. De heer wereldwijze vraagt nu: zoudt ge naar mijn raad willen luisteren? Graag, als uw raad tenminste goed is, antwoordde Christen, want aan goede raad heb ik behoefte. Dan zou ik u aanraden, zei de heer wereldwijze, te zorgen dat ge zo spoedig mogelijk van uw last afkomt. Want zolang dat niet gebeurd is, zult ge namelijk nooit innerlijke rust vinden en kunt ge ook het goede niet genieten van de zegeningen die God toch aan u geschonken heeft. Als hij deze raad gegeven heeft, is de heer wereldwijze nog lang niet uitgesproken. Maar toch willen we hem een ogenblik onderbreken om onszelf de vraag te stellen waarom Bunyan deze figuur het pad van Christen laat kruisen. Welke tekening houdt hij ons in deze kennelijk wat deftige heer voor? Daarover zijn verschillende opmerkingen te maken. Allereerst komen we voor het eerst in de christenreis hier in aanraking met het standsverschil. Christen staat voor ons als een arme bedelaar in lompen gehuld, terwijl de heer wereldwijs een echte gentleman is, een man van stand en van allure. In de manier waarop hij Christen aanspreekt is iets van een neerbuigendheid op te merken. In de afbeeldingen die de christenreis vaak sieren, wordt hij ook terecht meestal voorgesteld als een deftig en iets wat pronkerig of rijk gekleed man. Nu is het opmerkelijk dat Bunyan in zijn bekende boek de ware pelgrims telkens weer tekent als mensen die van geringe komaf zijn. In elk geval behoren ze niet tot de hogere standen. De mensen die wat minder goede en zelfs uitgesproken slechte eigenschappen bezitten, worden daarentegen nogal eens afgebeeld als mensen van stand of zelfs mensen van adel. Zo wordt met nadruk gezegd dat heren als wereldwijze, wetties, de heer bijeinde, of misschien beter bijbedoeling, en zijn gezelschap en de heer onkunde allemaal heren zijn, gentlemen, mannen van beschaving en verfijnde cultuur. En waarom typeert Bunyan nu deze mensen nu juist zo? Kwam dat voort uit de gedachte die we zo even in de woorden van de apostel Paulus gelezen hebben in 1 Korinthe, als hij schrijft: want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt, naar het vlees, niet vele machtige, niet vele edele. Dat heeft waarschijnlijk ook wel een rol gespeeld. Maar er zit bij Bunyan in dit boek toch meer achter. En dan moeten we even iets ophalen van de geschiedenis, zoals die in Bunyans tijd zich ontwikkelde. Sinds de grote politieke omwenteling van 1660... hadden de Puritijnen, waarvan Bunyan deel uitmaakte, alle macht verloren. Vooral de hogere standen hadden het eigenlijk nooit onder de Puriteins gekleurde regering van Cromwell kunnen vinden. En vandaar dat na 1660 de adel en de hogere standen in het algemeen van harte het bewind van de nieuwe koning Karel II steunde. Zij toonden zich ook warme voorstanders van de Engelse staatkerk. En nu is het juist zo dat juist door toedoen van die nieuwe koning en door toedoen van de hoge geestelijke van de Engelse staatskerk de Puritijnen vanaf die tijd, 1660, bitter werden vervolgd. Juist de hogere standen hierpen daaraan vaak maar al te gretig mee. En vandaar dat de Puriteinse predikanten in die dagen en ook de eenvoudige vromen uit die tijd zagen dat Gods kinderen en Gods knechten juist door de hoge heren, de mannen van naam, de adellijken, de gentlemen werden vervolgd. En dat heeft ook zijn sporen nagelaten in de tekeningen die wij in de christenreis aantreffen. Dat hangt samen met het volgende onderscheid tussen de heer wereldwijze en christen. Er is niet slechts sprake namelijk van een standsverschil, maar ook van een, mag ik het zo noemen, godsdienstig verschil. De heer wereldwijze is net als al die andere heren en adellijke figuren die in de christenreis voorkomen, een typische vertegenwoordiger van dat soort godsdienstigheid dat in deze tijd de Engelse staatskerk beheerste. In dat soort godsdienstigheid uit de Anglicaanse kerk ging het vooral om deugdzaamheid en beschaving. Men was van oordeel dat de mens van nature geneigd is om het goede te doen. De zonde is eigenlijk maar een ontsporing die tegen de natuur van de mens ingaat. En christelijke godsdienst is daarom zo nuttig, omdat zij de mens aanspoort om het goede wat al in hem aanwezig is nu verder te gaan ontwikkelen. Zo kiezen de mensen de goede weg, waarin ze heilig, en dat betekent ook gelukkig, kunnen leven. Daarom is het in 's mensen eigen belang om deze goede weg van de godsdienst te gaan, want de echt godsdienstige mens zal zowel in dit leven als in het toekomende rijk beloond worden. Hij zal hier op aarde al een gelukkig en verstandig, een wijs en een beschaafd mens zijn. Vooral ook gematigdheid zal zijn leven kenmerken. Hij zal zeker veel te gematigd zijn om zich in te laten met het fanatieke en overtrokkene van die dweepzieke Puritijnen. Zo was de geest van de hogere standen, ja van velen, hoog of laag, in de Engelse staatskerk in die tijd. De godsdienst die van veel kansels afgepreekt werd, was een godsdienst van deugd en burgerlijke braafheid. Een godsdienst waarin de samenwerking tussen God en mens centraal stond. God doet iets, wij moeten ook iets doen. Een godsdienst waarin de Heere eigenlijk de schuldige van de mens werd, want als de mensen zo goed en moreel oprecht leefden, dan moest God toch wel aan die mens beloningen schenken. Betekende ook dat de mens van die tijd, uit de hogere en de lagere kringen die zich met dit soort godsdienst inliet, zich goed thuis voelde in het leven van de wereld. God wat en de wereld wat. En alle diepe vragen van de godsdienst en van het geestelijke leven, die moeten we maar zo spoedig mogelijk overslaan. Tegen dit soort godsdienstigheid heeft Bunyan niet alleen in de christenreis, maar ook in verschillende van zijn andere werken scherp stelling genomen. Het is zelfs zo dat we in toenemende mate in Bunyans boeken scherpe kritiek lezen op dit soort brave burgerlijkheid waarin de mens opgebouwd wordt in zijn eigen werken en in zijn eigen goedheid. En waarin Bunyan het grote gevaar van zijn tijd herkende. Want deze godsdienst, Bunyan zag het als met profetische blik, zou in het laatst van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw de godsdienst worden die vrijwel het gehele puritanisme, vrijwel de gehele gereformeerde godsdienst uit Engeland zou verdrijven. Bunyan aarzelt niet om dit soort godsdienstigheid te ontmaskeren. Hij noemt dan ook de man die hier model voor staat, wereldwijze. Een man die wijs is, niet in de dingen van God, maar in de dingen van de wereld. Wijs is in de dingen van de beschaving, maar niet in de dingen van het woord. Wijs is in de dingen van een goed leven, maar niet is in de dingen van de geest des Heren. En we vinden in deze naam, wereldwijze, een zinspeling op de woorden die gelezen zijn uit het begin van Paulus' brief aan de Korintiërs. U kunt het nog scherper vinden in 1 Korinthe 3. Daarvan wil ik een paar woorden aanhalen. Niemand bedriege zichzelf, zegt Paulus daar. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in de wereld, die worden dwaas opdat hij werkelijk wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Zo'n man is wereldwijze. Wel met brave godsdienstigheid, maar ten diepste een vijand van God. Een man die ook de nodige arglistigheid heeft tegen de wegen van God. Daarom zegt hij ook tegen christen, zie zo snel mogelijk van je pak af te komen. En zorg dat je weer geniet van het leven in je familiekring, te midden van je vrouw en je kinderen. Hoe gaat dat gesprek dan verder? Wel, we willen dat even nog wat uitvoerig volgen. Want er ligt nogal wat in dat hele gesprek tussen wereldwijze en christen opgesloten. Wereldwijze heeft de pelgrim de raad gegeven, zoals we gezien hebben, om het pak maar zo spoedig mogelijk kwijt te raken. Daarop reageert christen nu als volgt. Dat is het nu juist wat ik zoek, deze zware last kwijt te raken. Zelf kan ik echter dit pak niet afwerpen. En er is niemand in ons hele land die bij machte is om het van mijn schouders te nemen. Zoals ik al zei, ben ik daarom deze weg opgegaan... opdat ik zo mijn last zal kwijtraken. Wie, zo vraagt de Heer wereldwijze, heeft er dan bij u op aangedrongen om deze weg te gaan? Iemand, zei christen, die mij een zeer rechtschapen en achtenswaardig mens toescheen. Evangelist was zijn naam. Daarop riep de Heer wereldwijze uit, en het staat in het Engels heel scherp, wat een afschuwelijke raad. Je zou het bijna kunnen vertalen met wat een vervloekte raad. Er is geen gevaarlijker en moeilijker weg in de hele wereld dan het pad dat hij u gewezen heeft. Dat zult ge ook wel ervaren wanneer ge aan zijn raad gehoor geeft. Ge hebt er naar ik zie al een voorproefje van gehad. Want ge zijt besmeurd met het slijk van het moeras moedeloosheid. Dat moeras is echter pas het begin van de tegenspoeden die hun te wachten staan die deze weg inslaan. Luister dan naar mij, ik ben ouder dan gij. Op de weg die ge zijt ingeslagen, zult ge vrijwel zeker moeite, pijn, honger, gevaren, naaktheid, het zwaard, leeuwen, draken, duisternis, in één woord, de dood en wat niet al ontmoeten. Ge kunt erop aan dat ik de waarheid zeg, omdat het door de getuigenissen van velen bevestigd is. Trouwens, waarom zou een mens zo zonder zich zorgen te maken ten onder gaan door te luisteren naar iemand die een vreemdeling is? Waarom zegt u dat, meneer, antwoordde Christen, deze last op mijn rug is veel verschrikkelijker voor mij dan al de dingen die u genoemd hebt. Geloof me, het is me tamelijk onverschillig wat me onderweg zou overkomen, als ik maar van mijn pak bevrijd mag worden. Nu geeft de heer wereldwijze het gesprek een andere wending. Hoe ben je dan eigenlijk aan die last gekomen? Door het lezen in dit boek dat ik in mijn hand heb, antwoordde Christen. Dacht ik het niet, zei de heer wereldwijze. Het is met u gegaan zoals het ging met andere zwakke mensen die zich inlieten met dingen die te hoog voor hen waren. Plotseling vervielen ze tot dit soort neerslachtigheid en deze maakt mensen moedeloos, zoals ze dat ook met u heeft gedaan. Naar ik zie. Bovendien drijft ze hen aan om wanhopige pogingen te ondernemen, om dat te verkrijgen wat ze eigenlijk zelf niet weten. Daarop gaf Christen ten antwoord, maar ik weet wel wat ik verkrijgen wil, namelijk verlichting van mijn zware last. In dit gesprek, beste vrienden, is de Heer wereldwijze op een uiterst listige wijze bezig om Christen ervan te overtuigen dat hij deze weg niet hoeft te gaan om van zijn last af te komen. Daarvoor gebruikt deze Heer twee argumenten. Eerst uit hij beschuldigingen aan het adres van evangelist die de pelgrim deze moeilijke weg gewezen heeft. Die man heeft de zwaarste route uitgezocht, een pad vol gevaren en onoverkomelijkheden. Zo wekt hij de indruk bij Christen dat er een veel gemakkelijker weg is. Vervolgens benadrukt de Heer wereldwijze dat het voor eenvoudige mensen die met geestelijke vragen lopen heel gevaarlijk is om veel in de Bijbel te lezen. Daardoor raken ze maar in de war en lopen ze gevaar om buitennissige en zelfs wanhopige dingen te gaan doen. Op die manier wil hij Christen overreden om een goede geestelijke raadsman te zoeken die de verwarrende Bijbel goed weet uit te leggen en hem zo van zijn last afhelpt. Over elk van die argumenten moet ik nog iets meer zeggen. Het eerste was dus, evangelist heeft de verkeerde raad gegeven. Die weg die hij gewezen heeft is maar een moeilijke weg. En wanneer hij die moeite van de weg beschrijft, dan is het duidelijk dat de Heer wereldwijze verwijst naar een tekst, bijvoorbeeld een tekst als Romeinen 8 vers 35, waar gesproken wordt over benauwdheden, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, die het leven van een christen kunnen vergezellen. Of teksten als in de wereld zult gij verdrukking hebben. Wel, die weg, zegt de Heer wereldwijs, hoef je niet te gaan. Het hoeft niet door al die beproevingen en moeite, langs al die struikelwegen, langs al die struikelblokken. En is dat geen stem die altijd weer gehoor lijkt te vinden in het hart van ons mensen? Is de stem van de Heer wereldwijs ook vandaag niet onder ons aanwezig, die wanneer het woord in al zijn ernst op ons afkomt, wanneer het woord in al zijn ernst gepredikt wordt, ons influistert, zou het allemaal wel zo moeilijk moeten? Is er geen gemakkelijker weg? Is het niet allemaal te benauwd? Is het niet allemaal te zwaar? Daar hebt u precies de manier waarop de Heer wereldwijze met zijn oppervlakkige, culturele godsdienstigheid probeert aan zoekende, vragende mensen hun overtuigingen te ontnemen. Er is nog meer. Als de Heer wereldwijze eerst geprobeerd heeft twijfel te zaaien in het hart van christen of die raad van evangelist nu eigenlijk wel zo goed was, kan het niet wat eenvoudiger, kan het niet wat simpeler, kan het niet langs een gemakkelijker weg, komt hij aan het woord zelf. De bron. Want het was niet slechts evangelist van wie Christen raad ontvangen had. Hij had ook leiding ontvangen uit het boek. Trouwens, evangelist had niets anders gezegd dan wat in het boek, in het woord te vinden was. En nu komt de Heer wereldwijze als een goede lidmaat van de kerk van Engeland met een geweldig, interessant lijkend, maar o zo gevaarlijk woord. Hij zegt wel, het is door het lezen in het woord dat je zo verward geworden bent. En het lezen van de Bijbel is eigenlijk niet ongevaarlijk. Onvaste mensen, zegt het woord toch zelf, verdraaien de Bijbel tot hun eigen verderf. Wat je nodig hebt, beste christen, is niet te veel maar in dat woord te lezen, maar een goede geestelijke raadsman die het woord duidelijk uitlegt en je zo van die last af kan helpen. Dat is uiteindelijk de oude dwaling van de Romeinse kerk, die eeuwenlang de Bijbel aan het gewone kerkvolk heeft onthouden, met als argument dat de kerk de Bijbel moet uitleggen. De Bijbel zelf is een duister boek, schreef Erasmus eens al aan Luther. De Bijbel zelf is vol van tegenspraak. De Bijbel zelf kan onvaste mensen in een verkeerde richting drijven. En vandaar dat de gewone gemeenteleden, het gewone kerkvolk, de geestelijke leidslieden nodig heeft, die wel uit zullen maken hoe je de Bijbel moet lezen. En die geest was ook in de tijd van Bunyan in de Anglicaanse kerk weer opgekomen. Een hoogadelijk heer schrijft in deze tijd aan koning Karel II... dat het feit dat de Bijbel te vinden is in de keuken bij de keukenmeiden en op de weg bij allerlei rondtrekkende mensen die daar hun brood verdienen, heeft enorm veel kwaad gedaan aan het koninkrijk en aan de kerk. En vandaar dat er de neiging was, ook in de Anglicaanse kerk, pieker maar niet te veel, lees maar niet te veel in de Bijbel. Het is genoeg als je luistert naar wat de geestelijke van de kansel af zegt. Je hebt een raadsman nodig die wat eenvoudiger en wat simpeler je van je last afhelpt. En dan leven wij, beste vrienden, niet in deze periode. Al zijn wij niet Rooms of Anglicaans, toch ligt er ook in deze raad een gif wat wij niet over het hoofd mogen zien. Is het niet vaak zo dat ook onder ons de gedachte post kan vatten: wat moet ik nu aan met al die moeite en al die vragen die het lezen van de Bijbel soms bij mij wakker roept? Is de Bijbel wel zo duidelijk? Vooral als we in duisternis wandelen en geen licht hebben. Het zij omdat er nooit licht geweest is in ons leven, of omdat het duister geworden is, kan het woord van God ook zo duister voor ons lijken. En kan de vraag bij ons bovenkomen: waar moet ik nu raad zoeken, als het woord lijkt te zwijgen en zo vol tegenstrijdigheden lijkt? Als dat zo gebeurt, bezwijk niet voor de verzoeking van een man als wereldwijze. Een verzoeking als van de kerk van Rome, die zegt: u hebt mensen nodig om de Bijbel uit te leggen. Maar buig uw knieën, smekend of God, die gezegd heeft: het woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad. Door het woord en door zijn geest dat woord helder en duidelijke taal wil doen spreken voor eigen hart en leven. Want ziet u, waar de Heer wereldwijze als een instrument in Satans hand hier mee bezig is. Hij probeert door listige redeneringen, inspelend op wat leeft in het hart van christen, de raad van evangelist verdacht te maken en het woord van God verdacht te maken. Hij probeert christen bij de raad van evangelist vandaan te houden en bij het woord van de levende God vandaan te houden. En dat is altijd een verleiding die ten diepste voortkomt uit de schachten van de vorst der duisternis. Zo probeert op listige wijze de gemakkelijke godsdienstige heer wereldwijze christen van het woord af te drijven. En het lukt hem, omdat de dingen die hij zegt blijkbaar zo aanspreken in het hart van christen. Ook het hart van christen is nog een arglistig hart. Dat blijft ons hart trouwens, tot het laatste toe, zelfs als we genade kennen. Als de Heer wereldwijze zo die twijfel dan gezaaid heeft en Christen daar wel oren naar heeft, gaat deze Heer wereldwijze raad geven. Waarom, zegt hij, wilt ge verlichting van uw last zoeken langs deze moeilijke weg? Als ge geduld hebt om naar mij te luisteren, kan ik u een veel gemakkelijker weg wijzen. Het geneesmiddel ligt voor het grijpen. Bovendien voeg ik eraan toe dat in de plaats waar ik u heen zal zenden veel vriendschap en zekerheid en voldoening uw deel zal zijn, in plaats van de gevaren die u op deze weg waar u nu bent zullen overkomen. Christen wordt nieuwsgierig en zegt: mijn Heer, deel me alstublieft dit geheim mee. Wel, zegt de Heer wereldwijs, in dat dorp daar ginds, dat zedelijkheid heet, woont een heer van wie de naam Wetties is. Hij is een uiterst verstandig man die ook een goede naam bezit. Deze heer verstaat de kunst om mensen van zulke lasten af te helpen, zoals gij nu op uw schouders draagt. Ik weet dat hij in dit opzicht al heel wat goeds gedaan heeft. Ja, hij bezit ook de bijzondere bekwaamheid om hen te genezen wie verstand door hun last enigszins in de war is geraakt. Zoals ik al zei, zoudt ge naar hem moeten gaan en ge wordt er stond geholpen. Zijn huis ligt nog geen 2 kilometer hier vandaan. En wanneer hij zelf niet thuis mocht zijn, hij heeft een zoon, een aardige jonge man, wiens naam Beschaving is. Eerlijk gezegd kan die u even goed helpen als de oude heer zelf. Ik verzeker u dat ge daar van uw last bevrijd zult worden. En als ge niet van plan zijt naar uw vorige woonplaats terug te keren, wat ik u ook niet zou aanraden, dan kunt ge uw vrouw en kinderen tot u laten overkomen naar dat dorp waar nu nog verscheidene huizen leeg staan. 1 van de huizen in dat dorp Zedelijkheid kunt ge voor een redelijke prijs kopen en betrekken. De levensomstandigheden en de levensmiddelen zijn daar goedkoop, en beslist zal uw leven nog gelukkiger worden, omdat ge daartussen eerlijke buren zult wonen, bij wie ge eer en aanzien zult genieten. Zo spiegelt de Heer wereldwijs nu aan Christen een gemakkelijker weg voor. Het hoeft allemaal niet zo, zoals evangelist zei en zoals uiteindelijk dat boek vertelt. Er is een gemakkelijker weg. Het geneesmiddel ligt voor het grijpen. U kunt er zelf wat aan doen. En dan noemt hij die plaats waar hij Christen heen verwijst met een aantal sprekende namen. De stad of het dorp heet Zedelijkheid. De heer waarnaar hij zich vervoegen moet heet Wetties. En de zoon die daarbij behoort heet Beschaving. Die stad ligt niet ver van de stad des verderfs. Er is nogal wat verschil. In de stad des verderfs leeft de zonde en de ongerechtigheid. Maar in het dorp Zedelijkheid, daar wonen brave mensen die in eer en aanzien leven. En nu is Bunyans bedoeling met deze hele raad van de Heer wereldwijze aan te geven dat deze geestesinstelling van de Heer wereldwijze Christen wil aanmoedigen om nu te proberen door eigen werken, door eigen wetswerken, door eigen beschaving, door zichzelf wat bij te schaven, de oplossing van zijn nood te grijpen. Door wetswerken zalig te worden. Door een knap en goed en braaf leven. En is dat altijd niet weer de verleiding waar vele mensen voor bezwijken? Onder de brave godsdienst van de 17e en 18e eeuw. Maar zeker ook onder de oppervlakkige godsdienst van de 20e eeuw. Door eigen werken, door eigen plichtsbetrachting van de last van onze rug ontslagen te raken. Zalig te worden. Door wat te doen. Dat spreekt daarom zo aan, omdat dat doen in ons bloed zit. Vroeger werd dat vaak zo gezegd: wij zijn mensen die leven onder het verbroken werkverbond. In het werkverbond dat met Adam gesloten is, ging het om iets te doen, om gehoorzaamheid. Maar ook al hebben wij dat werkverbond verbroken, toch zit dat doen door iets te presteren, de zaligheid te verdienen, nog altijd in ons bloed. En veel mensen leven zo. En ik vrees sterven zo. Net zoals de Heer Wettisch en de Heer Wereldwijze ons getekend worden. Maar zelfs wanneer wij onze zonde hebben leren zien en als christen iets van het pak op onze rug voelen drukken, ja, zelfs wanneer wij genade mogen kennen en het licht in ons leven opging, zit daar nog steeds in ons vlees, in ons hart, die wettische trek. En zullen we proberen om door de werken van de wet onszelf op te bouwen. Dat is vooral een grote verzoeking, laat Bunyan ons hier weten, in het leven van een mensenkind wat aan zijn zonde en schuld ontdekt is en met het pak op zijn rug loopt. Dat hij probeert door eigen werken van die last af te komen. Christen gaat die weg. Maar in die weg zal hij leren dat door de werken van de wet, zoals Paulus zegt, niemand gerechtvaardigd zal worden. Dat de weg van de werken een doodlopende weg is. Hoe dan? Wel, wanneer christen de raad van de Heer Wereldwijs gaat opvolgen, dan komt hij bij de berg, een heuvel die hij in de verte ziet. Die heuvel was hem door de Heer Wereldwijs gewezen. Ziet ge, om naar het huis van de Heer Wettisch te gaan, niet in de verte die heuvel? Zeer duidelijk, zegt Christen. Het enge poortje zag hij maar heel onduidelijk toen evangelist hem daarna vroeg. Maar de heuvel die de Heer Wereldwijs hem wijst, ziet hij heel duidelijk. Wel, zegt de Heer Wereldwijs, langs die heuvel moet je heen. En wanneer je langs die heuvel bent, dan het eerste huis wat je tegenkomt, dat is het huis waar je je moet vervoegen en waar je geholpen zult worden en van je last af zult komen. Zo verliet Christen de weg die hij tot nu toe gevolgd was en ging naar het huis van de Heer Wettisch om hulp. Maar zie, toen hij dicht bij de heuvel gekomen was, leek deze zo hoog en hing de rotswand aan deze zijde zo dreigend over de weg heen, dat Christen bang was zich verder te wagen uit angst dat de heuvel op hem zou vallen. Daarom stond hij stil aan de voet van die heuvel en wist niet wat te doen. Ook scheen zijn last nu zwaarder te worden dan toen hij op de goede weg was. Bovendien kwamen er vuurflitsen, bliksemschichten uit de heuvel, waardoor Christen bang werd dat hij verteerd zou worden. Daarom brak het angstzweet hem uit en hij beefde van vrees. Hoe speet het hem nu dat hij de raad van de Heer Wereldwijze had opgevolgd. Wanneer we deze tekening van Bunyan op ons in laten werken, dan is het duidelijk dat de heuvel waar langs Christen hier moest om het huis van de Heer Wettisch te vinden, eigenlijk getekend wordt in de kleuren van de berg Sinaï. Bunyan wil daarmee zeggen dat Christen, om van zijn last af te komen, de weg van de wet gewezen werd. En nu hij de weg van de wet gewezen wordt, komt hij in aanraking met de ernst van de eis zoals die op de Sinaï is gegeven. Die Sinaï wordt ons in de Bijbel altijd getekend als een berg vol majesteit en heiligheid. Als u Exodus 19 zou lezen, waar de geschiedenis van de wetgeving wordt verteld, dan ziet u dat de hele berg beefde en rookte en dat bliksemschichten zichtbaar waren. En als in Hebreeën 12, het hoofdstuk wat zo even gelezen is, naar die geschiedenis verwezen wordt, dan wordt ook gesproken over de berg Sinaï als een tastelijke berg, brandend van vuur, donkerheid en duisternis en onweder. Met die tekening bedoelt de schrift aan te wijzen dat de heilige God op die berg gekomen is. En dat het de heilige God is die zijn wet gegeven heeft. Want de vlammen en het vuur en de duisternis zijn tekenen van Gods majesteit en heiligheid. En als christen nu op deze weg, waardoor hij probeert zalig te worden door de werken van de wet, de berg Sinaï tegenkomt, dan ontmoet hij de wetgever. God in zijn heiligheid en majesteit. En hij voelt dat ondanks een ernstig voornemen om de wet te gaan vervullen, dat hij die wet niet kan vervullen. Het loopt vast, omdat hij ziet dat die wet te heilig en te groot is, dat de God van de wet te heilig en te groot is, dan dat hij ooit de geboden uit eigen kracht zou kunnen vervullen. En zo wordt christen hier op een bijzondere wijze geplaatst voor de heiligheid van God en de heiligheid van de wet. En zo moet christen hier tot zijn verbazing, verbijstering en vrees leren dat hij voor de heilige wet van God niet kan bestaan. En dat hij de prijs om voor de zonde te betalen nooit kan voldoen. Daar wijzen de vlammen op. Ik kan voor God niet bestaan, want ik kan de werken van de wet die God eist niet volbrengen. Laten we er ook op letten dat christen hier niet alleen maar gewezen wordt in het licht van Gods heilige majesteit en van de vlammen van de wet, dat hij die wet niet kan volbrengen en daarom vastloopt. Maar ook dat we lezen dat zijn last op deze weg zwaarder wordt. Wanneer wij proberen om door de werken van de wet vrede in ons geweten te krijgen, zullen we daar iets van gaan ontdekken. Want dan wordt het ervaren dat juist wanneer we proberen de wet te vervullen uit eigen kracht, in plaats dat de zonde lichter wordt, wordt het nog zwaarder, nog moeizamer, onmogelijke arbeid. Wanneer we de weg van de wet gaan, wordt de last alleen maar zwaarder. Paulus heeft daar een diep woord aan gewijd onder de leiding van de Heilige Geest in Romeinen 7. Waar hij zegt dat wanneer de wet gekomen is, en daar bedoelt hij ook mee dat de wet inkomt in het leven, betekenis krijgt in het leven, dan is de zonde weder levend geworden. Dat betekent de kracht van de zonde en het gewicht van de zonde nam toe, naarmate hij probeerde om met de wet in het reine te komen. Dus twee lijnen ziet u hier. Als christen probeert met de wet in het reine te komen en de werken van de wet probeert te vervullen, dan ziet hij dat dat niet kan, want Gods heiligheid is te groot. Daar kunnen zijn werken nooit aan beantwoorden. Tegelijkertijd ziet hij dat wanneer hij de wet probeert te vervullen, dat die wet de last van zijn zonde doet toenemen. De zonde loswoelt in zijn binnenste. En zo is het te begrijpen dat christen hier staat, bevend voor de wet, die gesymboliseerd in die berg, die overhangende, dreigende heuvel, hem stopt op de weg naar de Heer wettisch. Christen kan voor de wet niet bestaan. Hij kan de eis van de wet niet vervullen. Hij voelt er, zonder dat hij het op dit moment nog beseft, iets van aan dat als hij hier verder gaat, dan zal hij omkomen. Dat wordt hem straks ook gezegd. Gezegd door niemand minder dan evangelist, die plotseling terugkomt. Want evangelist die we al ontmoet hebben aan het begin van de christenreis, toen christen in zijn angst en in zijn vragen met het pak op zijn rug rondliep buiten de stad des verderfs, niet wist wat hij moest doen, toen had evangelist hem de raad gegeven om recht op de enge poort aan te reizen. Want daar zou hem gezegd worden wat hij doen moest om van zijn pak af te komen. Nu ziet hij in de verte weer evangelist aankomen. Wat een vreugde, zult u misschien zeggen. Maar er was geen vreugde bij christen. Hij begint te blozen van schaamte. Blijkbaar voelde hij dat hij evangelist op dit moment niet onder ogen kon komen. Omdat hij gezondigd had. omdat hij van de rechte weg was afgeweken. Trouwens, toen zijn oude raadsman, evangelist, dichterbij kwam, kon de pelgrim ook in diens ogen lezen dat hij hevig ontstemd was. We lezen namelijk dat evangelist hem ditmaal niet vriendelijk, maar met een streng en toornig gezicht aanzag. In deze geladen atmosfeer is het evangelist die als eerste spreekt. Wat doet ge hier, christen? Een vraag die in de Engelse tekst heel duidelijk doet denken aan de vraag van de Heere God aan de profeet Elia. Wat maakt gij hier, Elia? Christen wist niet wat hij op deze woorden moest antwoorden. Daarom stond hij op dat moment voor evangelist zonder iets terug te zeggen. Vervolgens zei deze: zijt gij niet de man die ik wenende aantrof buiten de muren van de stad des verderfs? Ja, meneer, ik ben die man, gaf christen ten antwoord. Heb ik u toen niet de weg naar de enge poort gewezen? Ja, zeker, meneer, zei christen. Hoe komt het dan, zo luidde de vraag van evangelist, dat ge zo snel een zijweg zijt ingeslagen, want ge zijt nu van de weg af? Daarop antwoordde christen: zodra ik door het moeras moedeloosheid heen gekomen was, ontmoette ik een heer die mij ervan overtuigde dat ik in het dorp hier voor me een man kon vinden die mij van mijn last zou kunnen bevrijden. Wie was dat? Vroeg evangelist. Wel, hij zag eruit als een heer, zo gaf christen ten antwoord, en sprak heel veel met mij en haalde mij tenslotte over. Zo ben ik hier gekomen. Maar toen ik deze heuvel van dichtbij zag en ontdekte hoe hij over de weg hing, bleef ik meteen staan, opdat hij niet op mij vallen zou. Wat zei die heer dan eigenlijk tegen u? Zo vraagt de evangelist verder. Wel, zegt christen, hij vroeg mij waarheen ik eigenlijk op reis was en dat vertelde ik hem. En wat zei hij toen, was de volgende vraag. Hij vroeg mij of ik een gezin had en ik vertelde hem dat. Maar ik zei hem ook dat ik zo neergedrukt werd door de last op mijn rug, dat ik mij over mijn vrouw en kinderen niet meer zo kan verheugen als vroeger. En wat zei hij toen, vroeg evangelist opnieuw. Hij drong er bij mij op aan, vertelde christen, om zo snel mogelijk mijn last kwijt te raken. En ik deelde hem mee dat ik verlichting zocht en dat ik daarom op weg was naar de poort in de verte, om daar verdere aanwijzing te krijgen hoe ik de plaats der verlossing zou kunnen bereiken. Daarop zei hij dat hij me een betere weg zou kunnen wijzen, die nog korter was en waarop niet zoveel moeilijkheden te duchten zouden zijn als op de weg die u mij hebt aangeraden, mijn heer. Die weg, zo zei de heer wereldwijze, zal u leiden naar het huis van een heer die de kunst verstaat om mensen van hun last te verlossen. Ik geloofde hem en verwisselde de weg die ik tot nu toe gegaan was voor deze, opdat ik zo misschien eerder van mijn last bevrijd zou worden. Maar toen ik op deze plaats was gekomen en de dingen zag zoals ze werkelijk zijn, bleef ik staan uit vrees voor het gevaar. En nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Weet u wat u hier duidelijk ziet? Dat evangelist niet zomaar op een loos gerucht afgaat, maar als een goed zielszorger zorgvuldig vraagt wat er aan scheelt, wat er aan mankeert. De vragen wisselen zich heel snel af, maar hebben een duidelijke richting. Deze evangelist wil boven tafel hebben, als ik dat zo zeggen mag, wat er in het leven van christen verkeerd is gegaan. En het wonderlijke is dat christen daar niet tegen in verzet komt. Een van de dingen die altijd opvalt is wanneer je in gesprekken met mensen over geestelijke dingen te veel vragen stelt, de mensen heel spoedig wat verzet en wat afweer laten zien. Terwijl het soms juist nodig is om door vragen te leren zien waar het hart gelegerd is. Waar de noden, de moeite, de zorgen liggen. En vandaar dat u, wanneer eens vragen gesteld worden, ook zo op huisbezoek, noem maar iets, maar niet te spoedig moet zeggen dat u dat niet zint. Goede vragen komen uit de liefde voort. Zijn nodig voor uzelf en voor degene die de vragen stelt. Om uit te vinden welke lessen van het woord het meest nodig zijn voor u persoonlijk. Zo ook evangelist. Goede vragen. Vragen die uit een liefdevol hart voortkomen, al staat zijn gezicht toornig. Die erop gericht zijn om uit te vinden wat nu het meest nodige is vanuit het woord om op dit moment aan Christen mee te geven. En wanneer evangelist voldoende weet, wanneer hij erachter is wat er nu eigenlijk aan de hand is, zegt evangelist, en het klinkt plechtig. Klinkt plechtig als uit de mond van iemand die weet dat hij in de naam van de Heere spreekt. En daar moet u goed op letten, dat is hier heel duidelijk. Sta een ogenblik stil. En ik zal u het woord Gods voorhouden. Evangelist komt niet met zijn eigen gedachten. Niet met zijn opinies. Zelfs niet met zijn theologie. Maar hij komt met het woord van de levende God. En juist in de teksten die hij nu aanhaalt blijkt heel duidelijk dat deze evangelist er diep van overtuigd is dat wat hij hier zegt en nu zegt niet slechts mensenwoorden zijn, maar de woorden God zijn. Ja, hij laat in deze woorden horen dat al die tijd dat hij gesproken heeft, hij niet met menselijke woorden tot Christen heeft gesproken, maar hem de woorden Gods heeft meegegeven. Want welke tekst haalt hij aan? Een tekst uit Hebreeën 12, ook dat hebben we zojuist even gelezen, waar de apostel ziet toe, en dat geeft evangelist aan Christen mee, ziet toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen die op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is. In die wat moeilijk klinkende woorden, zo op het eerste gehoor, laat evangelist horen dat hij aan Christen de woorden Gods heeft meegegeven toen hij hem de raad gaf om naar de enge poort te vluchten. En dat Christen de woorden Gods ongehoorzaam is geweest. En dat dat een ernstige zonde is. Hoe zullen wij hem ontvlieden, zo wij ons afkeren van hem die in de hemelen is? Als wij het woord van God verwerpen, zegt evangelist met andere woorden, dan keren wij ons af van hem die dat woord gegeven is, van de God die in de hemelen is. Dat is het eerste. En dan voegt evangelist er nog aan toe, je hebt niet alleen het woord van mij wat uiteindelijk het woord van God is verworpen, maar je hebt ook nog een dwaalweg gezocht die tegen dat woord ingaat, want de rechtvaardige zal niet uit de werken van de Heer wettisch, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan vat hij het zo samen, gij zijt begonnen de raad van de Allerhoogste te verwerpen. En daarom zijt ge in gevaar om te komen. Ook op dit moment misschien even een kleine kanttekening. Wat ontzaglijk indringend wordt dat eigenlijk in deze woorden aan ons voorgehouden. Gij zijt begonnen de raad van God van de Allerhoogste te verwerpen. Wat kunnen wij makkelijk denken? En ik begin bij mezelf. Over het naast ons neerleggen van de raad van het woord van de levende God. En ik zou de vraag aan u mee willen geven. En ik moet die vraag ook zelf meenemen. Hoeveel malen hebben wij het woord van de Allerhoogste links laten liggen of veronachtzaamd? Dat zegt evangelist, niet de Heer Wettisch. Of wereldwijze. Dat zegt evangelist. Is een ernstige zonde. waardoor wij gevaar lopen om te komen, dan wordt christen in de letterlijke zin dodelijk bevreesd. Want juist als we onder overtuigingen lopen en beroerd worden door de last van onze zonde, zullen zulke woorden als een zwaard in onze ziel indalen. Er staat zelfs dat hij als dood aan de voeten van evangelist neervalt. Hij bezwijmt van vrees. En dan vat evangelist hem bij de rechterhand en bemoedigt hem en begint uit te leggen. Evangelist, laat het niet bij een waarschuwing. Je hebt het woord van God verworpen. Evangelist gaat ook onderwijzen. Goede prediking, goede geestelijke lessen bestaan nooit in waarschuwingen alleen. Al horen ze er wel degelijk bij. Natuurlijk onderwijzend gepreekt worden. Dat doet evangelist. Hij gaat deze tobbende, verslagen man onderwijzen. En ik moet over dat onderwijs kort zijn. We zullen er waarschijnlijk volgende keer nog even op terugkomen. Nu de hoofdzaak alleen. Dat onderwijs van evangelist, dat bestaat hierin dat hij nu haarscherp gaat ontmaskeren waarin deze raad van wereldwijze zo verkeerd was. En dan gaat het om drie dingen, zegt evangelist. Je moet verfoeien in de raad van wereldwijze dat wereldwijze u de goede weg deed verlaten. Ten tweede dat hij trachtte het kruis voor u gehaat te maken. En ten derde, hij deed uw voet gaan op de weg naar de dood. Allereerst moet het, zegt evangelist, in wereldwijze verfoeid worden dat hij u de weg deed verlaten. De weg die niet mijn weg was, maar de weg die in de schriften gewezen wordt. En dan haalt evangelist die teksten aan waarin gezegd wordt dat men moet strijden om in te gaan door de enge poort. Een van de ergste dingen wil evangelist hiermee zeggen dat ons kan overkomen is dit. Wanneer wij namelijk van de rechte weg, de weg die het woord wijst, worden afgehouden of afgetrokken. De weg van het woord die het woord wijst is niet anders dan de smalle weg. Dan de weg die Christus zelf wijst. Gaat in door de enge poort. Strijd om in te gaan door de enge poort. En tegen alle stemmen van binnen en van buiten in moet die weg, de schriftuurlijke weg, ons worden voorgehouden. Het tweede wat verfoeibaar is in de raad die Christen ontvangen heeft van wereldwijze, is dat wereldwijze het kruis voor u gehaat probeerde te maken. Daar moet ik iets meer van zeggen. Want het woord kruis heeft hier duidelijk een dubbele betekenis. Wereldwijze was wijs in de dingen van deze wereld. Geloofde in een burgerlijke bekering. En in een moralistische levenswandel. Dat wil zeggen in een levenswandel van eigen gerechtigheid en eigen gemaakte vroomheid. En dat wilde hij ook christen aanraden. Maar die wereldwijze is een man die een vijand is van het kruis van Christus. Want waar wij zelf door de werken der wet behouden willen worden, zijn we wijs in de dingen van deze wereld, zegt Paulus. Maar de wijsheid in de dingen van deze wereld is niet nodig. En dat was de grote fout in de redenering van wereldwijze. Als wij door de werken van de wet zalig willen worden, beste vrienden, dan hebben wij het borgwerk van Christus niet nodig. Ten diepste en ten scherpste gezegd, als wij leven bij onze eigen werken en daarop bouwen, dan betuigen we daarmee dat Christus tevergeefs of voor niets gestorven is. Want dan was dat niet nodig. We kunnen het immers zelf. Wereldwijze wilde Christen bij het kruis van Christus vandaan houden. Maar er is nog een kant aan dat kruis. Omdat het ware geestelijke leven zich leert richten op het kruis, legt dat kruis ook schaduwen over het leven van de christen. Het leven van een christen wordt kruis dragen. Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Wereldwijze wilde dat kruis van Christus schouders af hebben. Een makkelijker weg. Een weg zonder beproeving. Een weg zonder alles te verlaten. Een weg zonder zelfverloochening en doding van het vlees. In dubbele zin tracht de wereldwijze het kruis van Christus en het kruis op de levensweg gehaat te maken. En hij deed tenslotte uw voet zetten op de paden van de dood. Juist daardoor, omdat hij u van de weg afleidde. En omdat hij het kruis gehaat maakte, zette hij uw voeten op de weg naar de dood. Als christen niet was opgezocht door evangelist, die hier kwam als een ambassadeur van Gods wegen. En op de weg van wereldwijze was voortgegaan, was hij omgekomen. En dat is het allerergste. Waarom was hij omgekomen? Wel, voegt evangelist daaraan toe, de weg van de werken van de wet kan u nooit bevrijden. En dan wijst hij op dat diepe en tegelijkertijd niet gemakkelijke woord van Paulus uit Galaten 4. Waar gezegd wordt dat de wet de Sinaï niet de ware vrijheid kan schenken. De wet is net als Ismaël, Hagar, slaaf die nooit bevrijd worden. Alleen Christus kan bevrijden. Niet de werken van de wet. En daar loopt de raad van deze evangelist op uit. Ze loopt uit op een vermaning, op een onthulling. Dit is allemaal fout gegaan. U zou erbij omgekomen zijn. Is er nu nog hoop, vraagt Christen. En dan zegt evangelist iets bijzonder fraais, bijbels. Hij geeft hem moed, maar hij geeft hem geen valse rust. En daar loopt een fijne lijn tussendoor. Hij geeft Christen hoop dat er bij de poort toch nog een opening zal zijn. Een weg om zalig te worden. Maar hij wijst Christen er wel op dat hij haast moet maken en voort moet gaan. Daar zal Christen inderdaad vinden dat het niet door de werken, maar alleen door genade is dat mensen zalig worden. Dat is de weg van het kruis. De weg niet ten dode, maar ten leven. Ik zou het hierbij willen laten en voordat we een ogenblik gaan pauzeren, willen we samen nog zingen uit Psalm 97, vers 3 en vers 7. Psalm 97, vers 3 en vers 7. Het gebergte smelt als was en wordt geheel tot as voor het aangezicht des Heren. En het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Dat zijn de versen 3 en 7 van 97.
verspreid in smarten. Ja.
Pauzeren even en drinken een kopje koffie. Tijd gebruiken voor de vragen indien die er zijn. Daar hebben we nog even de tijd voor. En ik wilde eigenlijk vragen of er iemand is die naar aanleiding van wat gezegd is, of naar aanleiding van iets wat juist niet gezegd is. Want dat kan ook. Ik heb niet alles kunnen zeggen vanavond. Dat is trouwens toch een onmogelijkheid. Maar iets wat gezegd is of iets wat niet gezegd is, nog vragen te stellen heeft, dat mag. Wie is degene die de eerste vraag heeft? Ja, de bakker. Ja. Ik zal de vraag even herhalen. Als ik het goed kan samenvatten, is het als volgt. Er wordt wel eens gezegd, godskennis gaat voor zelfkennis. Is het niet zo dat wereldwijs die orde nu eigenlijk precies omdraait? Hij zegt in wezen tegen christen, al zegt hij het niet met zoveel woorden, maar hij duidt daar wel op. Je hebt al heel wat zelfkennis. Nu moet je door de wet proberen wat meer godskennis te krijgen. En is dat ook niet zo dat dat vandaag een groot gevaar is in verband met allerlei vormen van eigenwillige godsdienst? Ik wil op deze opmerking, die tegelijkertijd een vraag is, op deze manier ingaan dat ik allereerst zeg dat ik het hier helemaal mee eens ben. Het is zo dat uw vraag eigenlijk een onderstreping is van wat ik gezegd heb, al wijst u eigenlijk op een aspect wat ik misschien niet zo benadrukt heb. Al zat het er allemaal wel in. Ik zou eerst willen benadrukken dat wat u zegt, godskennis gaat voor zelfkennis, dat daar een hele diepe waarheid in ligt opgesloten. Het is namelijk zo dat echte geestelijke zelfkennis altijd geworteld is in godskennis. Dat is het punt wat in die uitdrukking benadrukt wordt. Iemand kan zelfkennis hebben op alle mogelijke manieren. Wij kunnen onszelf kennen in de zin van dat wij onze beperkingen kennen. Ieder mens heeft zijn beperkingen, zekere karakterfouten. Dat is een vorm van zelfkennis. Maar dat is natuurlijk nog geen geestelijke zelfkennis. Geen zelfkennis die waarde heeft voor de Heer. Wat is geestelijke zelfkennis? Wanneer ik in het licht van wie God is, dat heeft dus met godskennis te maken, in het licht van wie God is, mezelf leer kennen. Ga zien dat ik tegen een goeddoend, een heilig, een rechtvaardig God gezondigd heb. Dat is geestelijke zelfkennis. En dat wordt bedoeld in deze uitdrukking, dat godskennis voor zelfkennis gaat. Dat is zo nauw aan elkaar verbonden, dat we dat ook nooit mogen scheiden. Het gevaar is, bij wereldwijs inderdaad, daar nog even iets over, dat hij uitgaat van de nood van deze man en zegt, je hebt al moeite genoeg, het kan wel wat gemakkelijker, dat hij zegt, er is zelfkennis, nu kun je door eigen werken opklimmen tot een zekere vorm van Gods kennis. Ik geloof dat het inderdaad juist is dat dat ook in de gesprekken die er tussen wereldwijs en christen plaatsvindt, zit opgesloten. En dat heeft tegelijkertijd, en daar wil ik toch nog iets meer van zeggen, te maken met allerlei vormen van oppervlakkige, eigenwillige godsdienst van vandaag. Dat wij de mensen opbouwen vanuit zichzelf. Dat kan op verschillende manieren. De vraagsteller heeft één kant genoemd, dat je zegt, mensen die met zichzelf vastlopen, dat je die probeert op te bouwen doordat ze nu vanuit zichzelf wat meer religieuze kennis krijgen. Dat is een ontzettend groot gevaar. Het kan ook op andere manieren, dat je probeert mensen op te bouwen door alleen maar te wijzen op hun plichten en op hun goede werken die ze moeten vervullen. Maar hoe het ook gedaan wordt, eigenwillige godsdienst waarbij de nadruk ligt op wat de mens moet doen en waarin eigenlijk oppervlakkig over de zonde heen gewerkt wordt en ten diepste geen plaats is voor het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat soort oppervlakkige godsdienst schiet tekort in godskennis en in ware geestelijke zelfkennis. Schiet tekort in het waarachtige kennen van de weg der zaligheid en van de weg der verlossing. En daarom is het zo ontzaglijk belangrijk, wat ook in dit gedeelte van de Christenreizen staat, dat we op onze hoede zijn voor allerlei vormen van eigen gerechtigheid, waarbij het gaat om ons doen, ons werken, of zelf ons geloven, ons eigenwillige gedoe. Ik zou het daarbij willen laten. Ik heb eigenlijk alleen maar onderstreept wat broeder de Bakker zei, maar misschien nog even iets uitgewerkt. Een volgende vraag, een vraag die hierbij aansluit, of misschien iets heel nieuws, heel anders, dat kan natuurlijk ook. Wie? Ja? Dat is een hele goede vraag. De vraag is deze. Als christen wereldwijs ontmoet, is hij dan eigenlijk van tevoren zijn geloof al niet kwijt? Of komt dat nu alleen maar doordat hij die man ontmoet? Ik denk dat we eerst moeten zeggen dat ik heel goed begrijp wat u met die vraag bedoelt. Maar als je probeert een zaakje goed voor te stellen, dat christen op dit ogenblik op de reis niet van zijn geloof durft te spreken. Hij is nog beladen met het pak. De raadselen van zijn hart zijn nog niet opgelost. Maar wat u bedoelt is dit. Er zijn toch geestelijke werkzaamheden. Er is toch iets losgemaakt in zijn leven. Er is een droefheid naar God gekomen en een drang om de verlossing te zoeken door te vluchten naar de enge poort. Hij was op de goede weg. Dat staat duidelijk in de Christenreis. En dat bedoelt u. Is die al niet van het goede pad af, als die voordat die wereldwijs ontmoet? Ik denk dat we het zo moeten zeggen. Er staat, en dat is een trekje wat ik eigenlijk niet heb aangestipt, er staat dat wereldwijs christen ontmoette, dat hij hem tegemoet kwam. Dat betekent al, zeggen sommige verklaarders, dat christen erop bedacht had moeten zijn, hij ging een andere weg. Een weg die pad van christen kruiste. Dus dat was geen goede weg, want het was niet de weg die evangelist genoemd had. Het is zo dat christen op het moment dat hij wereldwijs ontmoet, natuurlijk open staat voor alle mogelijke verzoekingen en verleidingen. Ik denk aan de woorden uit de berijming van het gebed des Heren: dies zijn we elk ogenblik in nood. Ik geloof dat wanneer hij door helper uit het moeras gehaald is, dat hij op dat moment de goede weg nog niet kwijt is. Hij staat nog op de goede weg. Maar hij staat daar als zondig mensenkind met een bedrieglijk hart dat elk ogenblik in nood is. Maar op het moment, en dat is het punt denk ik wat u in de vraag aanroert, op het moment dat hij in zijn hart aan de woorden van wereldwijs gelijk gaat geven, dat de twijfels en de vragen gaan opkomen in zijn binnenste, is hij eigenlijk de goede weg al aan het verliezen. Hij staat met zijn voeten nog wel op die goede weg, maar zodra hij aan de woorden van wereldwijs, waarin een grote verleiding en verzoeking tot hem komt, al begint daar vaste grond aan te geven in zijn binnenste als het ware, dan is hij met zijn hart al aan het afdwalen van de goede weg af. U kunt dat misschien vergelijken met, al gaat de vergelijking niet helemaal op, met de zonde van Eva en Adam in het paradijs. Die vraag die u stelt wordt namelijk ook met betrekking tot de zondeval nog wel eens gesteld op een iets andere manier, maar dan gaat het zo: wanneer viel Eva van de Heere af? Toen ze at of toen ze gehoor gaf aan de verleiding van de vorst der duisternis door de slang? En dan moet je zeggen dat de val van Adam en Eva begon op het moment dat de begeerte, de boze begeerte, zijn intrek nam in haar hart. En dat die val voltooid werd eigenlijk toen ze uiteindelijk de hand uitstrekte en at. Er zit dus in de zonde, ook in het afdwalen en in het afvallen, iets van een rijping. Het begint wanneer de zaden van de zonde en van de verleiding komen in ons hart en daar een ontvankelijke bodem vinden. En de zonde wordt voltooid, zegt Jacobus in zijn brief, wanneer het tot de daad komt. En dat kun je ook hier zeggen. Op het moment dat hij in zijn hart die woorden van wereldwijs vaste voet gaat geven, is hij de weg al kwijt van binnen. Is dat het antwoord? We hebben nog ruimte voor een vraag. Ja? Ja. De vraag is deze. Ik denk dat het ook een hele belangrijke vraag is die me in elk geval gelegenheid geeft om nog iets te verduidelijken. Het is zo, kon Christen de weg werkelijk wel kwijtraken? Er wordt wel eens gezegd, als de brug eenmaal opgehaald is, dan kan Christen toch nooit meer terug. Ik denk dat we goed moeten onderscheiden hier en dat het helemaal waar is wat hier in deze vraag gezegd wordt. Als iemand werkelijk onweerstandelijk door God geroepen is en getrokken is uit de duisternis, uit de stad des verderfs, dan kan hij nooit meer zo de weg kwijtraken dat hij uit de genade vervalt. Dan kan hij nooit meer de genade verzondigen. Dat is van Gods kant. God bewaart elk van de zijnen die met de waarachtige droefheid over de zonde tot hem vlucht. Die zal God bewaren. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de beleving, in de ervaring van ieder die de Heere vreest, er ogenblikken kunnen zijn dat ze de weg kwijt zijn. Dat heeft deze oorzaak, dat ligt aan de boosheid van hun eigen hart waarmee ze te worstelen hebben tot het laatste toe. En vandaar dat het een zeer werkelijk iets was dat Christen op een gegeven moment zegt, als hij tot de ontdekking komt bij de berg Sinaï, dat hij een verkeerde weg is gegaan en betreurt die beslissing die hij genomen heeft. Dat is een nieuwe droefheid over de zonde, over deze speciale zonde, zou ik haast zeggen. Maar dat hij het besef heeft dat alles te vergeefs geweest is, dan zinkt hij neer. Dat betekent niet dat de genadegift en de roeping van God veranderen zouden. Dat is onmogelijk en daar hebt u volkomen gelijk in. Maar het betekent wel dat aan zijn kant alles verloren is, dat hij vastloopt, helemaal vast. En juist in deze weg heeft Christen meer gezien, dat wordt later duidelijk, van het wonder dat God hem nu niet vergeet. En dat blijkt, maar daar heeft hij op dit moment geen oog voor, dat blijkt allereerst en voornamelijk uit het feit dat de Heere onverwachts evangelist weer op zijn weg stuurt om hem weer op de rechte weg te brengen. En daarin zie je dat wanneer de Heere de brug ophaalt, dan blijft die brug opgehaald en zorgt de Heere dat zijn dwalende schapen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat ze toch weer op de weg komen. Maar dat ontslaat Christen niet van zijn persoonlijke schuld, dat hij dus die weg kwijtgeraakt is. En die wordt ook beleden. En daar wordt hij ook ernstig op gewezen in deze omstandigheden. Dat is het antwoord op de vraag. We moeten zo ongeveer gaan eindigen, maar als er nog een dringende vraag is, dan... Dat heeft dan, zullen we het hierbij laten voor vanavond. Dat betekent dat we gaan sluiten. Mag ik broeder Kater vragen of hij met ons wil sluiten, een psalm wil opgeven en met dankgebed wil eindigen. Psalm opgeven. Psalm 25 vers 2 en 4 willen we samen zingen. Psalm 25 vers 2 en vers 4.
Ons nog de gelegenheid en de genegenheid des harten gaf om ons onder uw woord te mogen stellen, Heere. Wat is dat nog groot. Maar niet alleen uit uw woord, waar we ook nog mogen vernemen de wegen die gij met Bunyan gehouden hebt, Heere. Die man was van zichzelf ook nooit uit de stad des verderfs gegaan, op weg naar de stad van Sion. Maar dat is enkel vrije, soevereine ontferming geweest, Heeren. Dat u hem dat hebt willen schenken. En niet alleen willen schenken, maar u hebt hem ook grote genade geschonken. Om de geschriften die van hem nog tot op deze dag in ons midden mogen wezen, Heeren. Ook rijke lessen liggen daar voor een ieder persoonlijk niet in. Wat heb u hem ook in als midden in uw hand, door middel van zijn geschriften, vele zielen tot een zegen mogen stellen. Heere, past uw naam daarvoor ootmoedig te herkennen, maar nu moeten wij tot onszelf inkeren, Heere. Want van nature vertoeven wij allemaal in de stad des verderfs. En van nature gaan wij nooit op reis, Heren. Al zijn we nog zo godsdienstig, Heren. Maar uit de stad des verderfs is nodig een almachtige hand, Heren, om een mensenkind uit die stad des verderfs uit te halen en op die weg te leiden die naar Sion leidt. En daarom smeken wij het ootmoedelijk van u af, Heren. Het mocht u behagen, zou u dan krachtens uw soeverein wel behagen. Die werken van vrije genade kon het zijn. In ons alle leven willen verheerlijken. Dat hebben wij toch alle van nodig, Heren, want we zijn op reis naar de eeuwigheid. Dat hebben wij nodig, onze kinderen en onze kleinkinderen. Daarom mogen wij ons tezamen aan u bevelen. Zou u dat nog willen werken en willen schenken, Heer, in rijke mate. Ook in onze gemeente zou u dan nog krachtens u soeverein welbagen, nog zeer vele neer willen vallen op het slagveld van vrije genade. Dan zou dat groot wezen, Heer, dat er nog veel in Sion geboren zou mogen worden. Het ligt van onze kant alles zo diep verzondigd, zo diep verbeurd, want wij hebben u moeten vrijwillig in de bondsbreuk in Adam terug en nekken toegekeerd, Heren. Maar zou u dan nog redenen willen nemen uit uzelf? En dat zou dat groot wezen, heren. Voor u bent dan nog diezelfde God, die wonderdoende God. Ach, zie gij daar nog in gunst en in ontferming op ons alle van boven neder. Mocht gij de lessen, heren, die we weer gehoord hebben ook deze avond, de verkeerde maar ook de goede, wil u ze nog persoonlijk komen toe te passen door de krachtige werking en de bediening van uw dierbare geest, Heer, want die kan toch een mensenkind alleen maar in alle waarheid leiden. Past uw grote naam ootmoedig te erkennen dat u die nou weer hebt willen bekwamen, heren, tot een gewichtvolle werk. U past uw naam daarvoor ootmoedig te erkennen. We mochten hem ook bij de voordeur aan u bevelen. Heer, het is ook een mensenkind van gelijke beweging als wij. Van zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar nu heb u hem geroepen, heren. En u zegt gij het zelf. In uw getuigenis die u roept, die kom u ook te bekwamen. En u hebt het menigmaal willen betonen, heren. Zou het u ook bij de voordeur hem in rijke mate willen gedenken. Ja, wat zou het groot wezen dat u hem in ons midden. Wat is het een wonder, heren, dat iedere zondag nog onder de zuivere bediening van uw woord mogen verkeren. Dat past uw naam daarvoor ootmoedig voor te kennen, heren. Maar zou u hem nog willen gebruiken als slijk aan uw heilige vingeren, omdat er nog zeer vele palen gehecht mochten worden aan die gezegende middelaarskroon, heren. Zou u daar zelf maar plaats voor willen maken, bij voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, heren. Want wij zijn uit en van onszelf een enkel duisternis. Wil gij ons dan voor struikelen bewaren, en ga gij ons met u heilig voor. In de wegneming van al onze zonden, dit vraag alleen om Jezus' willen namen.